Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van J.C. Philpott, die gepubliceerd is in een los prekenboek, 12-tal. En hij is ook uitgegeven in het boek van de Bibliotheek Overjarig Koren, eerste jaargang, de 10e aflevering. Hij is uitgesproken in Londen in 1841 en de titel is Wonderen aan de Doden, naar aanleiding van Psalm 88, vers 11 tot en met 13. Zult gij wonderen doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Sela. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwigheden in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Deze psalm, gelijk uit het opschrift ook blijkt, is gemaakt door Heman den Ezratiet. Wij ontvangen in het woord van God weinig inlichtingen wie deze Heman was. Maar er zijn twee personen van die naam, welke wij in de Heilige Schrift melding gemaakt vinden. Van de ene lezen wij in het eerste boek der Kronieken, hij was een kleinzoon van Juda. En de kinderen van Zera waren Zimri en Ethan en Heman en Galdol en Dara, deze allen zijn vijf. En in datzelfde boek staat Heman, welke in de tijd van David leefde. Zo stelde dan de Levite Heman de zoon van Joël. Het leidt geen twijfel dat Heman, van wie hier gesproken wordt, degene is welke ten tijde van David leefde. Een medezanger met Asaf en Ethan, welke ook beide psalmen vervaardigd hebben. En ofschoon wij weinig hem betreffende vermeld vinden, behalve dat hij uitmuntte in wijsheid en een van de zangers was, welke in de tempel zong, heeft het God de Heilige Geest goed gedacht de klacht welke hij onder des Heeren ten neerslaande bedelingen aan zijn ziel uitstortte, ons ter nagedachtenis mede te delen. Het is opmerkelijk dat in de andere psalmen, en ik geloof in de meeste andere gedeelten van de schrift, waar de heiligen hun klachten voor God uitstorten, aangename flikkeringen en stralingen van hoop zijn welke de duisternis verlichten, onder welke hun zielen gebukt gaan. Gij zult nauwelijks een van David's psalmen vinden, op welke treurige sleutel zij ook gesteld mogen wezen, waar niet enige noten van hoop in zijn, enige tonen zelfs van geloof en vertrouwen. Bijvoorbeeld wanneer hij geroepen heeft, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Dan vervolgt hij en zegt hij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Eveneens in het bitterste der klachten, vervat in het derde kapitel der klaagliederen, horen wij Jeremia, welke zijn bedroefde ziel in de schoot van God uitstortte, echter zeggen, gij hebt u genaderd ten dagen als ik u aanriep, gij hebt gezegd, vrees niet. Maar zo wij deze psalm van Heman beschouwen, daar komt slechts een kleine flikkering, gelijk een zonnestraal, die voor een ogenblik door de wolken dringt, en die kleine flikkering is vervat in het eerste vers waar hij zegt, o Heere, God mijns heils. Dat kleine woord mijn opent voor een ogenblik een ruimte tussen de wolken, door welke de zon der gerechtigheid een enkele straal schiet. In het algemeen zult gij bevinden dat wanneer de psalm met klagen begint, hij met lof eindigt. Gelijk de zon, welke in wolken en nevel oprijzende helder ondergaat en haar verdeelde stralen uitschiet, juist voor zij verdwijnt. Maar hier wordt de eerste schittering aan de hemel gezien, juist als de zon opgaat, en niet zodra is die lichtstraal verschenen, of dikke wolken en duisternis vergaderen zich eroverheen. De zon vervolgt haar loop de gehele dag door in wolken gehuld, en gaat de laatste onder in een zwaardere bank van wolken, dan zij de gehele dag om zich heeft gehad. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan, mijn bekenden zijn in duisternis, in welke donkere wolk gaat de zon van Heman onder. Wij besluiten dan uit de schrift dat de heiligen Gods, hoe diep zij ook in zielsnoden gezonken zijn, En weinigen van Gods volk waren ooit dieper in nood dan de maker van deze psalm. Dat zij toch zeldzaam zonder iets zijn dat hun staande houdt. Zij zijn zelden zonder de verborgene ondersteuning van eeuwige armen. En het zou moeilijk zijn enige aanhoudende klacht van de Bijbelheilige tevoorschijn te brengen, welke geheel en al ontbloot is van een oefening van geloof in God en enige zwakke flikkeringen van hoop, waardoor hun ziel ondersteund werd. En wij besluiten alzo uit de schrift dat niet tegenstaande deze stralen van hoop en deze geloofswerkzaamheden in de ziel, zij komen kan in de grootste diepte van geestelijke ellenden, in de diepte van welke Heman sprak wanneer hij zei: uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. Er zijn weinigen onder ons, geloof ik, die deze psalm volkomen kunnen verstaan. Die zee is te diep voor onze kleine gestalte. Wij mogen misschien sommige doorwaadbare plaatsen daarin vinden, waarin wij kunnen gaan, maar ik geloof weinigen onzer zijn ooit in deze diepte van zielensmart geweest, van welke Heman hier zo gevoelig spreekt, en onder welk hij kermt met zulke zware klacht. In de verzen welke ik u voorlas, schijnt het water iets meer doorwaadbaar dan in het algemeen van deze psalm. En ik durf te zeggen van sommigen onze die hier tegenwoordig zijn, wij weten enigszins wat het is om in duisternis der ziel en in beproevingen en oefeningen des gemoeds te zijn, en hebben enige kennis van het beenderenhuis van bederf dat wij met ons omdragen. En indien wij niet geheel en al met deze diep geoefende heilige kunnen medegaan, echter zijn wij bekwaam om misschien een kleine weg met hem te reizen. Zult gij wonder doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf. Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? In deze versen vinden wij melding gemaakt van vier dingen aan de zijde van God: wonderen, goede tierenheid, getrouwheid en gerechtigheid. Dus wonderen, goede tierenheid, getrouwheid en gerechtigheid. En dit waren vier eigenschappen van de gezegende Jehova, om welke te kunnen zien de ogen van Heman ontsloten waren, en om welke te gevoelen het hart van Heman bewerkt was. Maar hij komt door goddelijke onderwijzing in een plaats waar het schijnt dat deze eigenschappen geheel en al voor hem verloren zijn. En echter, zo verborgen zijn de wegen Gods, de plaats in welke hij was, was juist die waar deze eigenschappen het krachtigst waren tentoongespreid en dieper en bij ondervinding aan zijn ziel bekend gemaakt werden. De Heere leidt de blinden door een weg die hij niet kent. En in deze plaatsen van beproeving, opdat in dezelfde voor hem die eigenschappen meer volkomen mogen ontdekt worden van welke hij reeds een flikkering gezien had. Maar hem in deze paden leidende brengt de Heer hem in zulke verborgen weg, dat al zijn vorige kennis van dezelfde vernietigd wordt. Hij draagt daarom deze vraag den Heere voor, hoe het mogelijk was dat in deze plaatsen waar hij nu was, die eigenschappen konden tentoongespreid of bekend gemaakt worden. Welnu, het zal onder Gods zegen mijn werk zijn om enige van die plaatsen in welke de psalmist was, wanneer hij deze bekommerde vraag deed, af te malen, en om te doen zien hoe diezelfde eigenschappen waarin hij geoefend werd, voegen en alleen voegen aan die bijzondere plaatsen in welke hij juist op die tijd was, dat hij deze treurige klacht uitstortte. Hij begint dan ten eerste: zult gij wonderen doen aan de doden? Hij spreekt hier van zijn eigen ondervinding. Hij is die dode, aan wie dit wonder te doen is. En in die gesteldheid zijnde, achtte hij dat elke genadedaad aan hem gedaan, waar hij toen was, een wonder moest zijn. Al Gods volk worden door de bewerking des geestes in hun zielen vroeger of later in die plaats gebracht waar Heman was. Paulus was daar, wanneer hij zei: zonder de wet, zo leefde ik eertijds, Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levendig geworden, doch ik ben gestorven. Want inderdaad, hij was gestorven, dat is, hij was gedood, verslagen in zijn ziel, doordat de geestelijkheid van Gods wet bekendgemaakt werd in zijn conscientie. Gedood aan alle hoop van schepselsgerechtigheid. Gedood aan alle verwachting van vleeselijke heiligheid. En gedood ten aanzien van een enige weg tot zaligheid, welke het schepsel kon uitdenken. Maar het woord gedood tracht nog een uitgestrektere betekenis dan deze. Het drukt uit een gevoel van uiterste hulpeloosheid, niet slechts een gevoel van schuld en veroordeling, zodat men verslagen zij aan alle hoop van zaligheid in zichzelf, maar ook om zich geheel machteloos te gevoelen, zijn kleine vinger op te lichten om zich van de onderste hel te verlossen. Indien iemand hier nimmer gebracht is, hij zal nooit begeren dat er een wonder verricht wordt. En Gods volk heeft behoefte dat er wonderen in hun zielen gedaan worden, even zozeer als de lammen en de blinden en de doden en de stommen behoefte hadden dat er wonderen aan hun lichamen geschieden, terwijl Christus in het vlees op de aarde woonde. Wanneer dan de Heer enig teken van genade doet aan een, welke in zijn gevoel dood voor hem ligt, het is een wonder het welk in zijn ziel tentoon gespreid wordt. En hij beschouwt het als het meest wonderlijkste wonder, dat de Heer ooit tot hem een woord van genade spreken zou, dat hij ooit aan hem een teken ten goede geven zou, dat hij ooit voorbij hem zou gaan, als hij ligt in zijn bloed, een balling en een vreemdeling, en kondigen hem het leven aan, dat hij ooit zijn vleugel over hem zou uitbreiden, in een verbond met hem zou komen en noemen hem de zijne. Maar indien wij zien op de uitdrukking zoals zij er eenvoudig staat, schijnt ze uitgesproken te zijn door iemand die onder het vonnis des doods ligt voordat het wonder betoond is. Het komt niet voor in de verleden tijd. Hebt gij wonderen gedaan aan doden? Het is niet de taal van dankzegging voor het verledene, noch van verwondering over het tegenwoordige, maar die van bekommerd onderzoek voor het toekomende. Zult gij de wonderen doen aan de doden? Is dat mogelijk? Ben ik niet een te grote zondaar? Is niet mijn toestand te hopeloos? Heb ik niet te zwaar gezondigd? Heb ik niet de rechtvaardig toren onvergeeflijk mij op den hals gehaald? Ben ik niet een zondaar, zo erg en zwaar en van zo zwarte gedaante, dat genade mijn ziel nooit bereiken kan? Zult gij wonderen doen aan de doden? O, het zou een wonder zijn, indien gij ooit een blik van genade op zulk een dode ellendeling kon werpen. Maar daar is een andere betekenis, welke de woorden opleveren, welke die er is van een ziel, nadat ze enige blijken van genade van den Heer ontvangen heeft, en bevoorrecht is geweest met enige tekenen van zijn liefde en gunst, en zij door de listen van een bedriegelijk hart, de afgodische vervreemding van bedorven hartstochten en de verborgen lokaarzen en de strikken van de Satan, gevallen is in een staat van vleeselijkheid, dorheid, dodigheid, hulpeloosheid van God. Wanneer iemand hier is, zo schijnt het hem toe, dat het een zeer groot wonder zou zijn dat hij ooit een herleving van geest zou hebben, en dat even zo grote wonder ten tweede maal in zijn ziel enig leven en vrijheid en gevoel en verbrijzeling voor God bewerken moet. Als het ooit een wonder en een daad van wondervolle genade was, toen hij voor de eerste maal tot een geestelijk leven werd wedergeboren. God wil aan zijn geliefde kinderen leren dat de dag der wonderen niet over is. De dag der wonderen is niet meer voorbij dan de dag der krachtdadige werkingen van de Heilige Geest voorbij is. En zij die geestelijke wonderen in de ziel loochenen, mogen evenzo wel loochenen dat de Heilige Geest zijn almachtige werking uitoefent in de kerk van God op aarde. God wil zijn volk leren dat hij bij voortduring wonderen werkt. Hij wil hun brengen tot die enge plaats van zielsondervinding, dat niets dan een wonderbare verlossing hun kan bevrijden, om niet neer te dalen in de verblijven des doods. En hij wil hun krachtdadig overtuigen dat hij in een geestelijke zin in zijn hand over hun ziel moet uitstrekken. Even als toen hij op aarde zijnde zijn hand uitstrekte en verloste de melaatse, de lammen, de blinden van hun lichamelijke ziekte. Dat de psalmist dit bedoelt, schijnt klaarblijkelijk uit het andere gedeelte van hetzelfde vers. Zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u prijzen? En dit is niet de taal van een ziel, dood in zonde en misdaden, maar het is de stille uitboezeming van een levende ziel, kampende en worstelende met de dood. Welk een onderscheid is er, daar waar leven werkt in en onder de dood, en waar de dood volkomen heerst? Tussen de levend gemaakte ziel en die in welke niet dan de dood is, dood zonder enige sprank van geestelijk leven, dood zonder enige straal van hemelse onderwijzing, daar is geen gekerm, geen gezucht, geen klacht, geen treurig vragen, geen uitstorten van het hart voor God. Waar de ziel geheel en al dood is, niet meer dan er leven en ademhaling is, in een lichaam dat in het graf ligt. Maar waar ook leven in de ziel is ingeplant door de fontein van dat leven zucht onder de dood. Het zucht vanuit het graf, het hijgt naar adem onder het lichaam des doods dat met haar verenigd is. En zoekt zichzelf op te beuren van onder die last des doods, van die bovenop haar liggende zwaarte van vleeselijkheid, welke haar insluit in haar koude en strenge omarming. Het poogt zichzelf op te lichten en uit te helpen uit dat lichaam van zonden en dood, het welk zijn koude en verstijfde zwaarte zo rondom haar uitbreidt dat zij onbekwaam is om op te komen. Kent gij de werkingen van het leven op deze wijze? Het hijgen, het snikken, het oprijzen van het leven Gods in uw ziel? Gedrongen, overstelpt, terneergeslagen, al maar verstikt door die vleeselijke, dode, onvruchtbare, aardsgezinde, duivelse natuur, welk als een last op u ligt. Maak er staat op, mijn vrienden, indien gij nooit gekend hebt wat het is om te hijgen en te verlangen en te zuchten, te kermen onder de last van een lichaam der zonde en des doods. Zo weet gij niets van de levendwekkende werkingen van de Heilige Geest in uw geweten. Hoe dan zullen de overledenen opstaan, zullen ze u loven? Hoe de dwaze, onwetende, koude, onvruchtbare, hulpeloze ziel, die geen kleine vinger kan opheffen, die geen één geestelijk woord kan voortbrengen, die geen verlangen naar genade kan uiten, die zichzelf geen haarbreedte kan opheffen van onder de last welke haar neerdrukt. Zal zij opstaan? En nog meer, zal zij u loven? Hoe kan een jammerklacht dan ooit in lofzegging verkeren? Kan beklag ooit veranderd worden in dankzegging? Kan de rouwdrager ooit juichen en zingen? O, het is een wonder der wonderen, indien de overledenen opstaan. Indien de overledenen u loven, indien de doden staan op hun voeten en overwinning zoeken door uw bloed. Hoe verschillend is de godsdienst des Bijbels van die oppervlakkige, krachteloze, spinnenweppige godsdienst, welke in iedere richting van de bedrijvige wereld verspreid is, gelijk de herfstdraden over het veld. De schering en de inslag van des Heilige Geestes onderwijzing, want een sterk, zwaar, stevig en een dicht geweven weefsel is dat, vergeleken met die draden die glinsteren in de dauw en welke de tred van een kind bij duizenden kan breken. Hoe de mensen denken dat ze slechts even wat betreffende Christus behoeven te gelezen te hebben, en dan kunnen ze wel in Christus geloven en zich in Christus verheugen en vaststaan in Christus en nemen van de dingen van Christus. Even zo gemakkelijk als iemand tot zijn ontbijttafel komt en hij neemt het brood en hij snijdt er zich voor zichzelf af, zoveel als hij maar begeert. Maar zie je op de godsdienst des Bijbels, zie je op de ondervinding van de heiligen daarop getekend. Let op die hulpeloosheid welke hun gevoelens kenmerken. Zie het machtige werk dat ze uitwerkt in hun zielen. Hoor het kermen van hun beproefde harten. Luister naar de zuchten die voortkomen van hun klagende lippen, is hun hoop een huis der spinnenkoppen? En is het niet naar het goddelijke voorbeeld dat onze godsdienst moet ingericht zijn, zal zij stand houden in de dag der beproeving? O, de geest des Heren, sprekende in de schriften, Blaast het dunne weefsel van de tegenwoordige tijd weg, gelijk het kaf van de zomerdorsvloer. En laat iemand spreken, zolang als hij wil, over Christus en over zijn zaligheid, over zijn bloed en zijn gerechtigheid. Hij weet niets, volstrekt niets van hem, totdat hij gebracht wordt tot enige van deze engten en verzoekingen, in welke God Heman bracht. En wanneer hij daar gebracht is, zo zal hij beginnen om te kennen hoe passend zij zijn voor hem en hoe passend hij is voor dezelfde. Hij zal beginnen om te gevoelen welke wonder, welke machtig wonder van liefde en genade in zijn ziel gewerkt moet worden, om hem tot een proefondervindelijk deelgenoot te maken van de waarheid zoals hij in Jezus is. Maar onze predikers hebben zulke sporen weggelegd, hebben de wagens zo gevuld en bewegen zich met zulke locomotieve spoed aan het hoofd van de trein, dat de wezenlijke treurige Sions niet met hun kunnen meereizen. Maar er is geen nieuwe weg naar de hemel gemaakt. Er is geen effen maken en bespoedigen van die weg, welke de Heilige Geest heeft opgeworpen. Hij loopt over heuvels, door valleien en tussen ruwe stenen. En het is een weg van verdrukking, een weg welke de vermoeide voet des reizigers kwetst. Maar wij gaan ten tweede over tot een andere eigenschap van God, welke uitgedrukt wordt in een andere plaats van de ondervinding der heiligen. Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Wij komen nu nog een trede lager. Wij hadden gemeenschap gehad met de doden. Wij hadden bij het lijk gezeten. Maar nu moeten wij nog een stap lager. Wij moeten het lichaam naar het graf vergezellen. Want hij zegt, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Welnu, wat moet dit geestelijk betekenen? Wat is het graf anders dan de plaats waar het bederf heerst, waar verrotting en bedorvenheid regeert? Maar het graf waarvan Heman spreekt, dat was geen letterlijk graf. Daar wordt Gods goede tierenheid niet vermeld. Niet dat hij de as zijner heiligen niet gadeslaat. Niet dat er een dag niet een dag zal komen wanneer hun lichamen zullen verrijzen en met hun zielen verenigd worden, opdat gelijk zij het beeld des aardse gedragen hebben, zij alzo het beeld des hemelse dragen zullen. Maar het graf van het welk Heman hier spreekt is het inwendige graf, het innerlijke graf van erkend en gevoeld bederf. Heman dan kon van bederf spreken, hij was zo het schijnt een de predikus van het bederf. Hij hield er niet van om een kennis van inwendige bedorvenheid terzijde te stellen. Hij hield er niet van om op de hoogte, op de hoge bergen van verwaandheid te staan, zijn verdorvenheden terzijde te werpende, gelijk de slang haar huid afwerpt beneden in de vallei en zich te verheffen boven alle gevoel en overtuiging van zijn vleeselijke aard. Zou hij niet in het graf waren, waarom had hij dan nodig om de Heere te vragen zijn getrouwheid daar te openbaren? Maar hij is opgesloten in dat duistere verblijf, een levend bewoner van het graf van inwendige bederf en gevoelde onreinheid. Zijn vroegere deugden, welke ineens aangenaam en welriekend waren, zijn nu een stank geworden, die handen, welk eens de natuurlijke godsdienst konden vasthouden, waren nu niet slechts dood en onbekwaam zich te bewegen, maar bereids onbewegelijk in verrotting en bederf gezonken. Die mond, welk eens zijn natuurlijke gebeden kon voortbrengen, en dat hart, het welk eens natuurlijke gedachten kon bedenken, was niet slechts door de dood belemmerd, maar ook in walgelijkheid van het graf verkeerd. En hier is dan een treffend beeld van hetgeen een levende ziel voelt, onder de bekendwording van het diepe bederf zijns harten, al zijn goede woorden eens zo geacht en al zijn goede werken eens zo geprezen, en al zijn gebeden en al zijn geloof en hoop en liefde en al de genoegens zijns harten, niet slechts verlamd en dood, niet slechts gebracht tot een staat van uiterste hulpeloosheid, maar alzo in het gevoel der ziel veranderd in bederf en verrotting. Welnu, waart gij ooit daar, waren uw gebeden ooit een stank in uw neusgaten, was uw gerechtigheid ooit een stank? En zijn al uw goede woorden, al uw goede werken, al uw goede gedachten Eens zo geacht, nu niets in uw ogen dan vuil, bevlekt en zondig. Het is iets om daar te zijn in beschouwing, maar het is een andere zaak daar te zijn in ondervinding. Wanneer wij daar zijn in zielsondervinding, zo worden wij gebracht waar Heman was toen hij zei, zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden? Hoe zult gij uw liefde bewijzen aan een stinkend lijk? Hoe kan uw liefde uitgestort worden in een hart vol bevlekking en verrotting? Moet uw toegenegen vriendelijkheid komen uit uw doorluchtige tempel, waar gij ten troon zit in majesteit en heiligheid en zuiverheid? Moet zij dat eeuwige verblijf van onuitsprekelijk licht en heerlijkheid verlaten en treden in dat duistere, bedorvene en walgelijke graf? Hoe moet uw goede tierenheid uit het heiligdom in het beenderenhuis komen? Zal zij daar verteld, daar ontdekt en daar vermeld en daar geopenbaard en daar bekendgemaakt worden? Want niets als de verklaring daarvan zal daar gelden. Hij zegt niet, zal uw goede tierenheid verteld worden in de schriften? Of zal uw goede tierenheid verteld worden in Christus? Zal uw goede tierenheid verteld worden door de mond der dienaren? Zal uw goede tierenheid verteld worden in heilige en zuivere harten? Nee, hij zegt, zal uw goede tierenheid verteld, dus bekendgemaakt en gezegd en ontdekt en betoond worden in het graf, waar alles het tegenovergestelde is, waar alles het onwaardig is, de laatste van alle plaatsen die geschikt is voor de goede tierenheid van een enkel zuivere God om er te komen. Wel nu, totdat iemand hier komt, zo weet hij niet wat goede tierenheid is. Hij kan het niet weten. Hoe kunnen wij de kracht van iemands genegenheid afmeten? Onze huisvrouw of onze betrekkingen? Onze vrienden die zeggen ons dat ze ons beminnen. Maar hoe kunnen wij hun liefde kennen? Wel, wanneer een beproeving komt, dan ontdekken wij de kracht van hun genegenheid. Wanneer een vrouw met haar echtgenoot in de gevangenis kan gaan, vergezellen hem nog in de dood, staan hem bij wanneer hij bedekt wordt met schande en schaamte, dan zeggen wij, daar is huwelijksliefde, daar is diepe en onverwrikte liefde. En zo ook met de goede tierenheid van God, de plaats om dezelfde te doen blijken is het graf. Dat bewijst de sterkte der genegenheid, dat toont de diepte en de wonderbare natuur der liefde. Zeg nimmer dat gij weet wat het is om de goede tierenheid van God bij ondervinding in uw ziel te genieten, indien gij nooit in die plaats geweest zijt waar de goede tierenheid van God, zoals hier gezegd wordt, verteld wordt. Indien de stank van dat beenderenhuis nooit uw neusgaten besmet heeft, en gij nooit bij zielsondervinding in deze verblijven geweest zijt, denk nooit dat gij de lengte en breedte en diepte en hoogte kent van de goede tierenheid van God. Maar hier wordt de reden vernietigd, de natuur duizelt, en al de wijsheid des mensen geeft de geest. God maakt garane de mensen hoogmoed tot schande en vernietigt al de wijsheid van het schepsel. En daarom brengt hij zijn volk in zulke plaatsen als de grootheid zijner goede tierenheid aantonen. En dus, terwijl hij hen behoudt met een eeuwige behoudenis, maakt hij die behoudenis dierbaar. Dezelfde ontdekkende in zulke plaatsen en toestanden, dat niets anders in hun omstandigheden kan passen of hun zielen kan verlossen. Maar zie de wonderlijke stelling, hoe de metgezel der wormen, hij die zelf gevoelt dat hij een graf is, hij die zichzelf kent als besmet met al het bederf van het graf, voor zich te begeren de goede tierenheid van een drie-enig God, dat hij zou wensen dat de heilige drie-eenheid komen, niet slechts tot de buitenzijde, maar tot de binnenzijde van dat graf, niet slechts komen tot de marmeren deuren van Lazarus' graf, maar geestelijk door de deuren in de plaats waar Lazarus ligt, om die welriekende geur en die reuk van eeuwige liefde uit te storten tussen de verrotting van het graf, Welke verborgenheid is hier? Maar niets anders kan een levende ziel voldoen. Hij begeert getuigenissen. Hij zoekt ontdekkingen en gezegende openbaringen. Nog eens, zie op het wonder. Niet slechts een schepsel, maar een verdorven schepsel. Niet slechts een arm dood zonder in zijn gevoel, maar een walgelijke zonder in zijn gevoel. Begeert voor zich liefde kussen van de lippen van vlekkeloze zuiverheid, dat de getrouwheid en de majesteit en de luister van de Godheid geopenbaard zou worden in hem. Waren het niet de diepste ootmoed, het zou de hoogste verwaandheid zijn. Ontstak niet de Heilige Geest het gebed, zo zou het schijnen gelijk het raaskallen der waanzinnigen. Maar wij komen nu ten derde tot nog een andere eigenschap van God, waarvan in onze tekst gemeld wordt: uw getrouwheid in het verderf. Heman werd in zijn ziel geoefend, betrekkelijk andere eigenschappen van de Heere, behalve zijn doen van wonderen en vertellen van goede tierenheid. Is dit dan getrouwheid waarvan Heman spreekt? Het is het, geloof ik, in twee onderscheidene opzichten. Getrouwheid aan de belofte, welke God heeft in zijn woord gedaan, der waarheid. En getrouwheid aan zijn eigen getuigenis en aan zijn eigen werk in de ziel zijner kinderen. Op deze wijze heeft God in zijn ingegeven woord, waar hij zich uitwendig ontdekt, menige bepaalde belofte gegeven aan zijn volk in Christus. Maar daar zijn andere beloften, welke enkel gericht zijn aan hen, welke in zekere toestanden zijn, als onderwezen in zekere lessen en als staanden in een zekere ondervinding. Bijvoorbeeld, hij heeft zegeningen beloofd aan de armen en de nooddruftigen, en aan degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat hij zal acht slaan op het gebed des verdrukten, en dat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal neerzien, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods. Hij heeft zijn woord vervuld met belofte aan degenen die zuchten en schreien, aan die treurende boetvaardigen, de verbrokenen van harten, die ziek zijn aan hun zonden, aan de begerende, zoekende, kloppende vragers. En hij is gebonden door zijn eigen eeuwige eigenschappen om getrouw te zijn aan zijn eigen woord. En Heman zegt daarom tot hem: zult gij uw getrouwheid in het verderf tonen? Hier is het punt. Verderf, dat schijnt tegenovergesteld te zijn aan getrouwheid. En echter is het verderf, het welk ze meer openbaart. God heeft de onderwerpen zo wondervol geschikt en gemengd, dat juist de dingen welke het meest zijn goddelijke eigenschappen schijnen tegen te werken, juist de dingen zijn daar hij gebruik van maakt om ze bekend te maken. Heman schijnt met God te willen twisten. Hebt gij niet mijn hoop vernietigd? Heb gij niet mijn gegronde verwachtingen bedorven? Heb gij niet in elke stut weggenomen op welke ik kon leunen tot ondersteuning? Heb gij niet alles vernietigd waarop ik tot troost kon zien? Is dit uw getrouwheid aan uw belofte? Is het al zo dat gij hecht aan uw eigen geopenbaarde woord? In plaats van op mijn gebed te antwoorden, houdt gij u meer op een afstand. In plaats van aan mijn wens tegemoet te komen, schijnt gij mij slechts verder van u te stoten. In plaats van te verschijnen wanneer ik roep, verbergt gij u slechts achter een dikke wolk, in stede van mij te geleiden naar de plaats waar ik wenste te zijn, schijnt gij mij slechts verder van uw koninkrijk te verwijderen. Zijn wij ooit daar geweest? Hebben wij ooit bevonden dat hoe meer wij trachten nader bij de Heere te zijn, hoe meer hij ons schijnt weg te stoten? Dat hoe meer wij de zaligheid pogen vast te houden, wij er verder van verwijderd worden? Dat hoe meer wij wensen onze belangstelling in Christus, de zoetheid van zijn belofte en de onderwijzingen van de Heilige Geest te verwezenlijken, hoe meer verlaten wij ons van hem gevoelen? Wij worden in verzoeking gebracht om op zulke tijden te zeggen: toont gij uw getrouwigheden in het verderf? Is dat de weg dat gij uw getrouwheid openbaart? Wel, uw getrouwheid zou verbinden, maar gij verwondt. Uw getrouwheid zou naderbij brengen, maar gij drijft verder af. Uw getrouwheid zou de ziel doen herleven met enige druppelen van hemelse zoetheid, maar gij hebt een beker van gal en alsem in onze handen gegeven. De weg in welke de reden zou zeggen dat Gods getrouwheid zou blijken, is juist tegenovergesteld van deze bedeling. Natuur en reden redeneren, ik ben arm en ellendig, ik roep tot den Heere, ik zoek zijn aangezicht. Ik ben er zodanig alsof hij heeft beloofd te zegenen, maar wel ver van zijn woord te vervullen, wel ver van zijn belofte te bevestigen, en daarna te handelen schijnt hij mij verder van zich af te stoten. Wel, hier is dan de beproeving des geloofs, dat Gods getrouwheid getoond wordt in dit verderf, omdat het in haar is dat zijn getrouwheid wordt geopenbaard, daar nooit te dulden dat de ziel meer verzocht en beproefd wordt dan zij dragen kan, maar een weg tot ontkoming makende, opdat zij in staat zij om het te dragen. Maar daarboven bestaat des Heeren getrouwheid in nauwkeurige aanklevingen aan zijn zulke getuigenissen als niet slechts in zijn woord beschreven, maar als hij het in het hart zijns volks gegraveerd heeft. De Heere zegt tot Jacob dat hij met hem wilde zijn en hem behoeden zou overal waar hij heen trekken zou. En dat was de plechtige belofte te Bethel aan hem gedaan. Hield hij hem die belofte? Veranderde niet Laban zijn loon 10 maal? Werd hij niet bedrogen in die zaak, welke hem het nauwst aan het hart lag? Hij kon zeggen, Heere, heb gij niet beloofd mij overal te behoeden? Zijt gij dan niet getrouw? Toont gij uw getrouwheid in dit verderf? Maar toen hij ten laatste op zijn doodsbed kwam, zag hij ongetwijfeld dat de Heere zijn getrouwheid in dat ogenschijnlijke verderf had geopenbaard, en dat dezezelfde smarten en mishandelingen in Gods hand de middelen waren om hem uit de plaats der ballingschap te drijven en hem te brengen naar zijn eigen land. Alzo de vervolgingen die hij van Labans hand ontving, in welke het scheen dat God het een gedeelte van zijn oorspronkelijke belofte niet vervulde, dat hij hem behoeden zou overal waarheen hij trekken zou. Dat werd het middel dat het tweede gedeelte der belofte vervuld werd, dat hij hem zou wederbrengen in zijn eigen land. Misschien heeft de Heere een belofte in uw ziel gedaan, dat hij uw God wilde zijn, dat hij u wilde zegenen en u bewaren en u onderwijzen en u ondersteunen, dat hij u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij dragen kunt. En somwijlen wanneer de Heere zijn belofte niet schijnt te vervullen, dan zijt gij gezind die hartstochtelijke en onrechtvaardige taal van Jeremia te gebruiken. Zoudt gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn? Maar het is in dit verderf dat de Heere zijn getrouwheid openbaart, want wat is des Heeren oogmerk? Het is niet voor ons natuurlijke welzijn dat hij zich bemoeit, maar met ons geestelijke welzijn. De Heere heeft uw afgoden verstrooid, maar heeft hij niet, toen hij uw afgoden verstrooide, zichzelf verheven in uw harten als het enige voorwerp van aanbidding? Hij heeft mogelijk iets van uw eigendommen vernietigd, u arm gemaakt in het goed van deze wereld, maar hij heeft het vernietigd, opdat hij u meer standvastig doet leunen op de arm zijner voorzienigheid. Hij heeft u in deze omstandigheden gebracht, waarbij gij uw vroeger hooggeprezen karakter onder de mensen, ik bedoel niet uw karakter in het oog van Gods kinderen, en waarin dat gij uw karakter hebt verloren, maar gij hebt de achting en de goede dunk van de wereld en de belijdende kerk verloren. Gij zijt nu gebrandmerkt met het zwarte merk van antinomiaan. Maar u tot een balling makende, heeft hij u afgescheiden van de vijanden der waarheid, heeft hij u nader gebracht tot zijn lieve volk, en misschien dichter aan zijn eigen hart gesloten, alsof zij zijn eigen beeld meer zichtbaar op u gedrukt. De Heere heeft uw valse godsdienst vernietigd, uw natuurlijke hoop, uw vleeselijke gebeden, uw ingebeelde waarheid, uw nagemaakte heiligheid, en die dingen in u, welke niet van hem waren, maar uit de aarde aards, en u terzijde van hem afgetrokken, en heeft u gemaakt tot een arm, naakt, ledig, ontbloot ellendeling voor zijn ogen. Maar het is juist in deze daden van verderf, dat hij zijn getrouwheid getoond heeft, zijn getrouwheid aan zijn verbond, zijn getrouwheid aan zijn geschreven woord, zijn getrouwheid aan de belofte, welke hij met kracht op uw ziel heeft laten vallen. En de tijd zal komen dat zij getrouwheid zult zien uitgedrukt op elke bedeling van God over u, in zijn voorzienigheid en in de genade. En ik zal u zeggen waar gij zijn getrouwheid het eerst geopenbaard zult zien, in het verderf. Gij zult Gods getrouwheid aan zijn verbond zien blijken in het vernietigen van uw valse godsdienst, ten einde zijn eigen koninkrijk in uw ziel op te richten, in het vernietigen van alles wat vervreemd en uw genegenheden van hem aftrekt, dat hij alleen gegrift wordt in uw harten. Ge zult zeggen wanneer de Heer u brengt om te zien op de weg langs welke hij u jarenlang geleid heeft. De grootste van al Gods genaden zijn geweest die, welke op dien tijd schenen de grootste ellende te zijn. De rijkste zegeningen welke hij mij heeft gegeven zijn die, welke opkwamen aan de buitenzijde bedekt met plagen. En zijn getrouwheid wordt veel meer in het verderf dan in herstelling geopenbaard. Zullen uw wonderen bekendgemaakt worden in de duisternis ten vierde, en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Hier is een andere eigenschap van God, in welke Heman wordt geoefend. Zijn gerechtigheid, Gods gerechtigheid, hier en elders, geloof ik, betekent niet slechts Christus' gerechtigheid, maar ook de rechtvaardige daden van God in handelingen met de ziel, in een weg bestaanbaar met zijn eigen billijke karakter. Gerechtigheid betekent niet slechts de heerlijke gerechtigheid van toerekening, maar ook dikwijls de gerechtigheid van Gods rechtvaardige handelingen. Het is inderdaad waar dat Christus' gerechtigheid bekend wordt in het land der vergetelheid, maar daar is een andere soort van gerechtigheid daar evenzeer geopenbaard, zulke een gerechtigheid als wij lezen in het lied van Deborah en Barak. Spreek tezamen van de gerechtigheden des Heren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. En ik moet zeggen dat de gerechtigheid van God in deze zin, hoewel de Heilige Schrift er vol van is, door predikers en schrijvers veel voorbij gezien wordt. Dit land der vergetelheid schijnt twee zaken te bevatten. Onze vergetelheid van God en Gods schijnbare vergetelheid van ons. Wij gaan dikwijls in dit slaperige land van vergetelheid jegens God. Wij vergeten zijn alomtegenwoordigheid, vergeten zijn harddoorzoekende ogen, vergeten zijn vroegere weldaden, wij vergeten zijn oude barmhartigheden, wij vergeten zijn verleden getuigenissen, wij vergeten de eerbied welke toekomt aan zijn heilige naam, wij vergeten alles hem aangaande, het welk wij boven alles hebben, verlangt op het ijverigste gedenken. Het is dan in dit land der vergetelheid, in dit droevige en moeilijke oord, wanneer wij, gelijk de discipelen in het hof, slapen in plaats van waken, dat het God echter behaagt zijn gerechtigheid te betonen. Gods gerechtigheid loopt gelijk met Christus' voldoening, want daarin is zijn inwendige gerechtigheid geopenbaard. Dat is zijn nauwkeurige toestemming met billijkheid en rechtvaardigheid, omdat billijkheid en rechtvaardigheid nauwkeurig zijn voldaan, door het zoenoffer van de Zonen Gods. Daarom, zegt de ziel, zult gij uw gerechtigheid tonen in dit land der vergetelheid, waar ik u heb vergeten, waar ik mij van u heb afgewend, waar ik al uw vroegere bedelingen met mij uit mijn gedachten heb laten gaan. En zal uw gerechtigheid juist daar geopenbaard worden? Dat is uw billijkheid in genade te bewijzen, omdat voor mij een offerand is opgeofferd. Uw gerechtigheid liep gelijk met de verzoenende stroom van Christus bloed, opdat deze gerechtigheid niet verbeurd zal worden door mijn vergetelheid. Hoe gerechtigheid gaat terzijde van genade, en gerechtigheid echter bewarende al haar onbuigzame gestrengheid, omdat voor deze afvalligheid van hart, deze vergetelheid der ziel, deze vervreemding van genegenheid, deze mijn afkeringen van u, voor die alle is verzoening gedaan, bloed is ervoor vergoten, de prijs is daarvoor betaald. Een gerechtigheid kan steeds blijken in het land der vergetelheid, omdat al mijn zonden, begaan in dat land der vergetelheid, verantwoord zijn door verzoenend bloed. Maar het land der vergetelheid betekent vaak vergetelheid aan Gods zijde. God schijnt zijn volk te vergeten. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Jesaja. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? In Psalm 77. Schijnt het niet soms alsof de Heer ons geheel en al vergeten had, ons niet meer in aanmerking neemt, ons geringschat, ons verwerpt, ons niet met een blik wil verwaardigen, nog een woord ons toevoegen? O, hoe dikwijls ging hij en ging ik tot de troon der genade en beproefden wij het oor te bekomen van den Heer. Beproefde des Heeren voeten vast te maken en hem te vragen om enige blijk zijner genade en een woord van troost voor onze zielen. Om een teken, om een lach en gingen even zo ledig heen als wij kwamen. Geen zoete verschijning, geen hemelse openbaring, geen goddelijke influistering, geen aangename tekens, geen zachte wenken van zijn genade en goede tierenheid. Hij schijnt op zulke tijden en het zijn met eerbied gezegd in het land der vergetelheid te zijn, daar hij niet op ons let. Kan hij daar dan zijn gerechtigheid tonen? Hoe kan gerechtigheid aan mijn zijde zijn wanneer hij mij schijnt vergeten te zijn? Kan het bestaan met zijn gerechtigheid zichzelf te verbergen? Want een kind van God weet dat hij niet kan vrijgesproken worden zonder dat de rechtvaardigheid voldaan is. Nooit begeert hij dat de zuiverheid en de oprechtheid en de heerlijkheid van God verlaagd worden. Hij durft niet wensen dat er enige uitwissing of verdonkering komen over Gods wezenlijke rechtvaardigheid. En daarom zegt hij, kan het met uw gerechtigheid en uw rechtvaardigheid bestaan mij een liefde blijk te geven en mij te begunstigen met een teken ten een goede? Met andere woorden, is mijn naam in het boek des levens, is er bloed voor mijn zonde gestort? Zijn mijn ongerechtigheden waarlijk vergeven? Zo is gerechtigheid zowel op mijn zijde als genade. Zo is gerechtigheid en rechtvaardigheid niet aan uw zijde, zijn even zowel als genade. Zo zijt gij voor u altijd, zo zijt gij voor altijd verloren, tenzij rechtvaardigheid volkomen voor uw zonden voldaan hebben. Zo zullen zij in hun geheele getal op uw schuldige hoofd gerekend worden. God zal nooit de rechtvaardigheid omkeren ter zake van de genade, noch dulden dat zij verwrongen worden. Nee, een kind van God zal wensen deze twee eigenschappen van die grote Jehovah in zijn boezem in haar oorspronkelijke zuiverheid te bewaren, in al haar eeuwige oprechtheid, en niet te worden bezoedeld of verwrongen de een door de ander. Heeft de Heer uw zielen ooit tot deze plechtige plaats gebracht? Hebben wij ooit gekend wat het is, ik zeg niet in alle haar diepte, maar enigermate in deze plaats van ondervinding geleid te worden, welke de Heilige Geest hier heeft afgeschetst? Mijn vrienden, waarom heeft God deze ondervinding van Heman nagelaten en aangetekend en opgetekend? Is het om de Bijbel groot te maken, of om ons voor een zondag wat meer te lezen te geven? Of om ons wat afwisseling te verschaffen, opdat er enige belangstelling of verlustiging in de schriften zij? O, nee, maar wel wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting de schrift hoop zouden hebben. Daar is dan geen nut om te spreken van onze kennis en van onze godsdienst, of van onze lidmaatschap, hoe hoog men ook van ons denkt. Hoe vlijtig wij ook de schriften lezen en onze huishoudelijke gebeden met stiptheid volbrengen, indien wij ontbloot zijn van hartewerk. Ik ben wel overtuigd dat wij slechts kunnen komen tot de geheimen der levende godsvrucht door te wandelen in de wegen door God aangewezen. Zij zijn niet te verzamelen of te trekken uit het woord van God. Even gelijk iemand in een hof hier een roos en daar een tulp wil plukken. Wij kunnen niet wandelen in de hof der schrift en plukken een aangename tekst en steken ze in het knoopsgat van ons kleed. Houden ze onze neus en ademen de lucht daarvan in. Maar wij moeten wandelen in die paden welke God gelegd heeft in zijn woord. En dat is door de hand van God gebracht te worden in zekere oefeningen. In zekere beproevingen, in zekere plaatsen en daar gebracht zijnde, uit te roepen uit de diepte van een gebroken hart, om de openbaring van die zegeningen welke wij in de schriften zien en onze diepe behoefte aangevoelen, maar waarvan wij de kracht, de zalving, de zoetheid en de goddelijke toepassing in onze harten wensen te gevoelen. Bezie uw godsdienst. Zie wel toe of zij van God is. Indien het zijn werk is, zo zal het de toets doorstaan. Gij behoeft dan niet te vrezen voor hetgeen een worm van het stof, gelijk ik ben, kan zeggen. Gij hebt niet nodig om te beven voor uw godsdienst, want indien zij enige waarde heeft, indien zij goed is, het zal in de weegschalen gewogen worden. Gij behoeft niet te vrezen een goed goudstuk te neer te leggen. Het zal goed klinken op de toonbank. De secretaris van de Bank van Engeland zal het merk niet uitdoen en stempelen vervalst op een goede banknoot. Gij behoeft niet bevreesd te zijn voor enige onderzoekende vragen, indien uw godsdienst van de rechte soort is. Wel, hebt gij het verstaan? Komt gij als Heman komt? Hebt gij enige zijner diepe zielsbevindingen in uw ziel voor God? Zo ja, dan weet gij een weinig van de kracht der levende godszaligheid. Uw ogen zijn een weinig geopend om te zien wat ware godsdienst is. En als de Heere leidt in wezenlijke zielsoefeningen, zo begint gij te gevoelen en te zeggen, wat een krachteloze, ledige, uiterlijke en misleidende zaak is dat dorre calvinisme van de tegenwoordige tijd. En gij roept uit de diepte uw ziel tot de God van alle genade om uw kracht te geven en u te schenken liefelijke openbaringen. En Jezus in uw harten te brengen in al zijn liefde en heerlijkheid, u te verschaffen een zeker bewijs van uw aandeel in hem en u te leiden in de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van zijn liefde, die de kennis te boven gaat. Aldus wordt gij inwendig en uitwendig, afgescheiden van alle dode, dorre belijdenis en wordt geleid door de Heilige Geest in het ware merg en de vettigheid van het evangelie. En daar gij voelt hoe onderscheiden het is te leven onder de zalving van die Heilige Geest. Zo hoedt u dat gij uw godsdienst niet enkel leert uit de mond des mensen, of bloot uit de letter van Gods woord, zonder de verzegelde toepassing der waarheid in het hart. Mogen de Heere, zo het hem behaagt, dit getuigenis zegenen tot uw heil, of tot heil uw zielen en zijn eeuwige heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.